daarna lezen we uit Genesis 21, vers 8 tot en met vers 21. Dus de schriftlezing is Genesis 21, vanaf vers 8.
Lezen we Genesis 21 vanaf vers 8. Hagar en Ismaël uitgedreven. En het kind werd groot en werd gespeend. Toen maakte Abraham een grote maaltijd op de dag als Isaac gespeend werd. En Sara zag de zoon van Hagar, de Egyptische die zij Abraham gebaard had, spottende. En ze zeiden tot Abraham, drijf deze dienstmaagd en haar zoon uit, want de zoon deze dienstmaagd zal niet met mijn zoon Isaac, met Isaac niet erven. En dit woord was zeer kwaad in Abrahams ogen ter oorzake van zijn zoon. Maar God zeide tot Abraham, laat het niet kwaad zijn in uw ogen over de jongen en over uw dienstmaagd. Al wat Sara tot u zeggen zal, hoor naar haar stem, want in Isaac zal uw zaad genoemd worden. Doch ik zal ook de zoon deze dienstmaagd tot een volk stellen, omdat hij uw zaad is. Toen stond Abraham des morgens vroeg op en nam brood en een fles water en gaf ze Hagar, die leggende op haar schouder. Ook gaf hij haar het kind en zond haar weg. En zij ging voort en dwaalde in de woestijn Berseba. Als nu het water van de fles uit was, zo wierp zij het kind onder een van de struiken. En zij ging en zette zich tegenover, afgaande zo ver als die met een boog schieten. Want zij zeiden dat ik het kind niet zie sterven. En zij zat tegenover en hief haar stem op en weende. En God hoorde de stem van de jongen. En de engel Gods riep Hagar toe uit de hemel en zeide tot haar, wat is u, Hagar? Vrees niet, want God heeft naar des jongens stem gehoord, ter plaatse waar hij is. Sta op, hef de jongen op en houd hem vast met uw hand, want ik zal hem tot een groot volk stellen. En God opende haar ogen, dat zij een waterput zag. En zij ging en vulde de fles met water en zij gaf de jongen te drinken. En God was met de jongen. En hij werd groot, en hij woonde in de woestijn en werd een boogschutter. En hij woonde in de woestijn Paran, en zijn moeder nam hem een vrouw uit Egypteland.
We komen een tweetal tegen in de woestijn. Moeder en zoon, Hagar en Ismaël. We staan stil bij het gedeelte wat we samen hebben gelezen. En ik zet nog even een streepje in het slot van vers 14. Waar we lezen, en dwaalde in de woestijn. En begin van vers 17. En God hoorde de stem van de jongen. Gemeente, jongens en meisjes. Waarom komen we op biddag bij elkaar in de kerk? Waarom ben je vandaag in de kerk en niet op school? Ja, dat is omdat we één dag, een woensdag, één dag in het jaar, midden in de week, bij elkaar komen om extra te bidden. En ja, je bidt natuurlijk altijd. Hè, voordat je naar bed gaat, dan ga je tanden poetsen, dat vergeet je natuurlijk niet. En voordat je gaat slapen, dan vergeet je natuurlijk ook niet te bidden. Dat doe je vaak zelf, hè, of samen met je vader en je moeder. En we komen wel vaker in de kerk samen om dan samen te bidden. Dat doen we eigenlijk elke zondag. Maar vandaag doen we het extra. Doen we het heel speciaal. En bidden we voor ons werk. En of het gewas op het land mag gaan groeien in de komende periode. We bidden of er een goede vangst mag zijn op zee. We bidden om Gods zegen voor ons werk, ook voor ons schoolwerk. Want wij hebben de zorg van God zo hard nodig. Dan weet je wie de zorg van God ook heel hard nodig hebben. Twee mensen, Hagar en Ismaël. Ze zijn in de woestijn. We gaan er vanmorgen naar luisteren. Het thema voor de preek is twee woestijngangers. Twee woestijngangers. We letten op hun nood, hun reactie, hun helper. Dus we letten op hun nood, hun reactie en hun helper. Ja, daar gaan ze, moeder en zoon, Hagar en Ismaël. Daar gaan ze door de woestijn. Wie is Hagar? Een Egyptische slavin. Ze doet dienst in het huis van Abraham en Sarai. Hoe komt ze daar? Nou, in Genesis 12 lees je dat Abraham en zijn vrouw Sarai, die later Sarah wordt genoemd, een poosje in Egypte wonen vanwege een hongersnood. En dan krijgen ze op een gegeven moment van de farao ook heel veel spulletjes, bezittingen en ook slaven mee als ze weer verder trekken. Waarschijnlijk is Hagar zo in de huishouding gekomen bij Sarai. Een poos daarna belooft God aan Abraham een talrijk nageslacht. Dat had God al eerder gedaan in Genesis 12, maar het wordt in Genesis 15 nog een keer herhaald. Ja, Sarah wordt niet zwanger. 1 maand gaat voorbij, 2 maanden gaan voorbij. 1 half jaar, 1 jaar, 5 jaar, 10 jaar, 11 jaar. En het duurt maar, en het duurt maar. En dan bedenkt Sarah een plan en ze zegt tegen Abraham, weet je wat? Als jij nou een kind verwekt bij Hagar, zij is mijn slavin, dan is het kind wat zij krijgt eigenlijk mijn kind. En dan zullen de kinderen en de kleinkinderen van het kind wat geboren wordt eigenlijk ons toebehoren. En dan, ja, dan zijn wij ook talrijk geworden. En zo wordt Ismaël geboren. Maar ja, dat was niet wat God bedoelde. En hij maakt duidelijk aan Abraham, nee, jij zal met Sarah een kind krijgen. Ze is oud, maar dat is niet onmogelijk voor mij. Want niet Ismaël is de beloofde zoon, maar Isaac. En zo wordt jaren later Isaac geboren. En ondertussen groeien die halfbroers, Isaac en Ismaël, met elkaar op. En op een dag is er een feest. Misschien kun je dat jongens en meisjes wel een beetje vergelijken met een groot verjaardagsfeest. Want weet je wat er gevierd wordt? Dat Isaac groter is geworden. Hij is 1 jaar of 3, 4. En in die tijd overleden er nog veel kinderen. Veel meer dan vandaag de dag. En iedereen is blij dat Isaac in een nieuwe levensfase is terechtgekomen. Dat Isaac een grote jongen aan het worden is. Dat hij gespaard is door God. Dat hij van de borst afgaat en dat hij nu mee kan gaan doen met het eten van de gewone maaltijden. Iedereen is blij, want Isaac is een bijzonder kind. Isaac is op een bijzondere manier door God aan hem gegeven. En straks zal in de lijn van Isaac de Messias, de Heer Jezus, geboren worden. Nou, wie zal er niet blij zijn als Isaac groter mag zijn geworden? Nou, Ismaël, zijn halfbroer, is niet blij. Weet je hoe oud hij is? 1 jaar of 16, 17. En wat doet hij? Hij spotlacht om zijn kleine broertje. Hij lacht hem uit. Op een gemene manier. Het Hebreeuwse woord dat in vers 9 gebruikt wordt voor het spotten van Ismaël met Isaac wordt ook gebruikt in Richteren 16. Weet je wat daar gebeurt? Daar halen de Filistijnen die het feest vieren ter ere van hun god Dagon Simson uit de gevangenis. Ze zijn blij, maar Simson is niet meer zo sterk. En dan spelen ze met hem. Weet je hoe? Ze zetten Simson ten toon. Kijk, ze spotten met de blinden. Met de geboeide Simson. Ze lachen hem uit. Ze zeggen, ha, kijk, dat is hem nou. Die zogenaamd sterke man. Ze verachten Simson. Ze minachten. Ze bespotten Simson. Ja, maar dat moet je even goed vasthouden. Eigenlijk bespotten ze zo Simsons God. En dat doet Ismaël ook. Hij speelt, hij spot met Isaac. Ismaël die weet, Isaac is de beloofde zoon van God. En ja, hij weet ook dat God voor hem zal zorgen. Op een andere manier gaat God hem zegenen. Die belofte heeft hij gekregen. Anders dan die van Isaac, maar toch. En het komt er voor Ismaël op aan om in de weg van God te gaan, ook in dit opzicht. Maar dat wil Ismaël niet, dat kan die niet. De eerste 13 jaar, ja, toen kreeg hij alle aandacht. En iedereen dacht dat hij, Ismaël, de beloofde zoon van God was. Maar toen werd Isaac geboren en toen bleek Isaac dat te zijn. Ismaël is jaloers, geïrriteerd. Hij is toch de oudste? Man, dat kleine ventje, die Isaac. Het zal wat en hij spot met Isaac. Maar ten diepste spot hij met Isaacs God. Ismaël wil de eerste zijn en hij schuift Isaac aan de kant. Zo schuift hij Gods belofte. Dat Isaac de beloofde zoon zal zijn aan de kant. En moeder Sarah grijpt in. Is dat omdat het haar jongen is? Is het gekrenkte moederliefde? Ja, daar zit toch ook meer achter. Ze beseft dat Isaac een bijzonder kind is. Het kind van Gods belofte. En dat Ismaël dat niet kan accepteren. Ze zegt tegen Abraham, stuur ze weg, allebei. Nou ja, dat zegt ze wel, maar ze noemt de namen niet, hè. Ze noemt de naam Hagar niet, ze noemt de naam Ismaël niet. Afstandelijk klinkt het in vers 10. Drijf deze dienstmaagd en haar zoon uit. Stuur ze weg. En daarmee zegt ze, de erfenis voor Isaac komt Ismaël niet toe. En de Heere maakt Abraham duidelijk dat hij moet luisteren naar Sarah. Abraham moet afstand nemen van Ismaël. Als we dat eventjes in een iets breder verband zetten, moet je dan niet zeggen dat Abraham hier al wordt voorbereid op dat wat, en daar hoop ik een andere keer bij stil te staan, op dat wat een hoofdstuk hierna wordt beschreven. Dan is er die nog veel grotere beproeving. Als God Abraham het bevel geeft, neem Isaac, je beloofde zoon, de zoon van Gods, van mijn belofte, en offer hem op de berg. En als Abraham dat moet gaan doen, dan heeft hij helemaal niks meer. Isaac is ook al weg. Hij kan niet meer terugvallen op Isaac. Op Ismaël, bedoel ik. Maar Abraham is dan, zoals ook nu, gehoorzaam. Met pijn in zijn vaderhart neemt hij afscheid van Hagar en Ismaël. En hij geeft een eten en drinken mee. Vers 14 heeft het over brood en een fles water. Nou ja, een fles, je moet niet denken aan de fles bij de Jumbo. Een fles van een litertje of misschien anderhalve liter, 2 liter. Het gaat om een waterzak, een leren waterzak gemaakt van huiden, van dieren. En die waterzak, daar komt maar liefst 20 liter water in. En Abraham bindt die waterzak bij Hagar op de rug. Daar gaan ze. Zie ze gaan? Hagar en Ismaël. Moeder en zoon. Ze trekken de dorre, droge woestijn in. Het klopt. Je kunt in de woestijn ook begroeiing tegenkomen. Nomaden die trekken er rond met hun vee. En ja, dan is er ook van tijd tot tijd een mogelijkheid om dat vee te laten grazen. Verschillende plekken. Een woestijn is veel meer dan 1 grote zandvlakte. Je hebt er ook ravijnen en heuvels. Maar wie in een woestijn moet leven, heeft het wel zwaar. Er is nauwelijks voedsel, water voorhanden. Hagar en Ismaël, een bijzonder tweetal. Ze trekken de woestijn Berzeba in. De woestijn die vernoemd is naar de stad Berzeba, die daar in de buurt ligt. En waarschijnlijk gaan ze naar Egypte. Naar de plek waar Hagar vandaan komt. En ze lopen en ze lopen, maar dan raken ze de weg kwijt. Ze verdwalen. Denk eens even in wat dat geweest is voor hen. Hè? Kijk, dat je verdwaalt in een stad, dat is niet zo leuk. Maar dan kun je nog iemand aanspreken. Ik ben de weg kwijt. Kun je misschien de weg wijzen? Of je hebt misschien je mobieltje bij je en je belt gewoon. Ik zit hier en hier. Kun je me opkomen halen? Of je zet je navigatie aan en zegt, nou, ik kom er wel uit. Maar deze twee zijn samen in de woestijn. En natuurlijk, hè. 2 zijn beter dan 1, zegt prediker 4. Als je samen bent, dan kun je elkaar bemoedigen en elkaar helpen en ondersteunen. Maar kijk eens naar dit tweetal, deze woestijngangers. Ze zitten er allebei helemaal doorheen. Ze zijn allebei in grote nood. Ismaël is moe geworden. Het is ook zo warm. En je ziet hem, jongens en meisjes, in gedachten lopen. Het zweet loopt van zijn voorhoofd en hij vraagt aan zijn moeder: is er nog wat te drinken? Ik heb zo'n dorst. En Hagar pakt de waterzak er nog weer eens bij, voor de zoveelste keer. Maar er zit echt bijna niks meer in. Oké, een slokje nog. En even later worden de laatste druppels uit die waterzak geperst. Maar dan is de zak echt leeg. En vullen kan ze hem niet. Want er is geen waterbron te zien. Er is geen mens in de buurt. Ze zijn de weg kwijt. Ja, ze hebben elkaar. Maar hoe lang nog? Hoe lang duurt het voordat ze ook elkaar kwijt zijn? Ismaël kan niet meer. Hij haalt nog eens diep adem. Hij zet nog een voetstap. Hij heeft geen puf meer, geen kracht meer. Zijn lippen zijn zo droog, zijn keel zo schor. Hij wankelt. En Hagar huilt. Ze gaat haar zoon verliezen. Ze kan hem niet helpen. Ze voelt zich machteloos. Ja, zeg je maar. Wat moeten wij hiermee als we vandaag bij elkaar zijn gekomen op de jaarlijkse biddag voor gewas en arbeid? Nou, het zou zomaar kunnen zijn dat je een beetje herkent in deze twee woestijngangers. Ja, natuurlijk, onze situatie is niet te vergelijken met hen, maar je kunt wel degelijk ook vandaag een woestijnervaring hebben. De reis die je maakt door het leven kan voelen als een woestijnreis. Het is dor en droog om je heen. Je hebt te kampen met zorgen. Er is verdriet. Er zijn moeite. Je weet het niet meer. Je ziet het niet meer. Je kijkt de dood in ogen. De tranen staan in je ogen. Of je hebt misschien wel een vriendelijke glimlach op je gezicht, maar van binnen je hart huilt. Je bent eenzaam. Je voelt je alleen. Het water is op. Je gezondheid is op. Je hebt een gebrek aan water, een gebrek aan levensmoed. Je bent terneergeslagen. Je dreigt misschien je kind kwijt te raken. Je man, je vrouw. Je dreigt grote verliezen te lijden. Alles breekt je bij de handen af. Je bent verdrietig, moedeloos, wanhopig misschien. Misschien ook wel bitter. Je ziet geen weg meer voor ogen. Alsof je verdwaald bent. Waar moet je heen? Hoe kom je hieruit? Is er nog een oplossing? Je loopt vast, je loopt rondjes. Dit gaat niet goed. Of misschien is het in geestelijk opzicht wel dor en droog in je leven. Je bent het zicht op God kwijtgeraakt. Je had het wel, dat goede zicht op God en zijn zorg en zijn liefde en zijn genade, maar het is weg. Misschien wel door eigen schuld. Of misschien heb je de Heer Jezus niet lief. En daar ben je helemaal niet trouwig om. Het laat je onbewogen. Maar weet je wat je dan aan het doen bent? Je bent aan het dwalen door de woestijn van het leven. Je hebt geen reisdoel. Je leeft heel, heel horizontaal. Je bent de weg, de goede weg kwijt. Wat nu? Nou, wat doen Hagar en Ismaël in de woestijn? Onze tweede gedachte, hun reactie. Wat is de reactie van Hagar? Nou, ze pakt Ismaël vast. En ze werpt hem onder een van de struiken. Ze legt Ismaël onder de struik neer om hem daar over te geven aan de dood. Want dat is de betekenis van het werpen van Hagar. Ze werpt hem, ze geeft hem over aan de dood. Ze geeft het op. Ze doet hetzelfde als wat anderen later bij Jeremia doen in Jeremia 38. Verschillende handen pakken Jeremia vast. Ze hebben geen zin in de praatjes van Jeremia. Ze willen niet luisteren naar de boodschap van God die hij brengt. En ze pakken hem vast en ze werpen hem, nee, niet onder een struik, maar in een put. Daar zal hij sterven. Nou, Hagar pakt Ismaël en werpt hem onder een struik. Daar zal hij sterven. En dan loopt ze De afstand van een geschoten pijl zo'n 100 meter bij hem vandaan. Ze kan het niet aanzien dat haar kind gaat sterven. Ze kan zijn gekreun en gekerm niet aanhoren. En dikke tranen rollen over haar wangen. En misschien is haar leven wel in een flits voorbijgekomen. Ze is, misschien wel tegen haar wil in, losgerukt uit haar familie. Ze moest Egypte verlaten, mee met Abraham en Sarai en daar bevelen opvolgen. Ze is niet vrij geweest. Het was niet fijn, ook in de tent van Abraham en Sarai, in de omgang met elkaar. En zonder naar haar wil te vragen, wordt ze aan Abraham gegeven om een kind voor Abraham te baren. En dat is gebeurd. Nu dreigt ze haar jongen te verliezen en ze snikt het uit. Nou, jongens en meisjes, wat mag je doen als je verdrietig bent? Wat kun je doen als je verdrietig bent? Misschien ben jij ook wel eens verdrietig omdat het op school niet fijn is of omdat je Bebe is overleden. Wat kun je dan doen? Dat weet je wel toch? Je mag altijd bidden, spreken met God. Je kunt hem alles vertellen. Dat wil de Heer zelfs graag. Weet je wat Petrus zegt in opdracht van God? Werp al je zorg, je bekommernis, alles wat je bezighoudt, wat je moeilijk vindt. Werp al je bekommernis, niet onder de struik, maar op God. De levende God. Stort voor hem uit je ganse, je hele hart. Doet Hagar dat? Nee, ik hoor haar huilen. Ik zie haar snikken. Haar zoon zal sterven. Zou het? Of vergeet Hagar iets? Want wat had God gezegd over Ismaël? Abraham die krijgt voordat hij Hagar en Ismaël wegstuurt in vers 13 de belofte van God. Dat God ook voor Ismaël zal zorgen en dat er uit hem een volk zal voortkomen. Ja, ik weet niet of Abraham dat nog gedeeld heeft met Hagar. Maar Hagar heeft ook zelf een belofte van God gekregen. Al eerder, lees het maar na in Genesis 16, vers 10 tot en met 12. God had gezegd, Hagar, luister eens. Jouw zoon Ismaël, die zal groot worden. Hij zal sterk zijn. Ik zal voor hem zorgen. Is Hagar dat vergeten? Ik hoor haar in ieder geval niet pleiten op Gods belofte. Ze houdt haar nood de Heere niet voor. Ze pleit niet op Gods belofte, haar toegezegd. Ik hoor haar niet zeggen, Heer, het gaat helemaal niet goed. Ik red het niet. Ismaël redt het niet. Hoe moet het nou toch verder? Maar ik kom bij u, want u bent groot, u bent sterk, u bent machtig, u bent trouw. En u hebt toch gezegd dat Ismaël groot zal worden, sterk zal zijn, een vader van een groot volk zal worden. En Hagar, hoor ik dat allemaal niet zeggen. Nee, ze pakt haar zoon op en ze werpt hem onder een struik. Daar zal die sterven. Wat doet Ismaël? Terwijl die onder de struik ligt, laat hij zijn stem horen. Helpt hij? Komt hij niet verder dan een kreun, een zucht? Het is in ieder geval een noodkreet, een roep om hulp. Volgens de Midrash, zeg maar een Joodse uitleg van dit gedeelte, bidt Ismaël zelf tot God als hij onder de struik ligt en zijn stem laat horen. Maar goed. We kunnen stilstaan bij de vraag hoe reageert Hagar en hoe reageert Ismaël op de situatie. Maar belangrijker misschien is de vraag hoe reageer ik? Hoe reageert u? Ja, zeg je dat snap je zelf toch ook wel? We zijn vandaag op de biddag bij elkaar gekomen om te bidden, om tot God te roepen, om onze zorgen en noden te werpen aan de voeten van de levende God. Goed, maar doe je dat ook echt? Bidden, roepen tot God, voor jezelf, voor een ander. En wat is het heerlijk als je jezelf kwijtraakt aan God. Als je in onzekerheid verkeert en niet weet wat de uitslag zal zijn van een onderzoek. dat je hebt ondergaan. Als je je misschien niet begrepen voelt door anderen. Als je teleurstelling hebt opgedaan. Als je bepaalde gevoelens niet durft te delen met anderen. En ja, u mag in het gebed als het ware uw kind vastpakken en voor de Heere neerleggen. Je mag hem werpen op de trouw van God als je zoon is afgedwaald van de goede weg. En de tranen in je ogen staan. Als je verdrietig bent over de geestelijke doodstaat van je dochter. Je mag pleiten op Gods belofte. Heer, u hebt hem, haar, toch bij uw naam, bij de naam geroepen. Doe uw goede werk. Red. Wij zijn op de middag bij elkaar gekomen. Laten we dan ook echt geestelijk actief zijn. Door op Gods belofte woord te pleiten. En denk je dan op een dag als vandaag dan niet vooral aan Gods belofte waarin die zijn vaderlijke zorg toezegt? Belooft de Heer niet dat hij ons wil voeden, ons onderdak wil geven, ons kleding wil schenken? U, hemelse Vader, zei Jezus, die weet dat u dat allemaal nodig hebt. En zijn belofte is dat als wij gericht zijn op hem en op de dingen van zijn koninkrijk, dat hij in zijn vaderlijke zorg zal zorgen dat we niets tekort komen. Dat geldt de dagelijkse dingen, de dingen van gewas en arbeid. En is het niet vanwege die belofte dat wij die doornen en distelen verdienen vanwege onze zonde, dat we toch vandaag op de biddag met verwachting tot God mogen gaan? Heere, uw belofte geeft ons verwachting. Wij komen met uw eigen woorden tot u, vragend of u uit genade uw belofte wilt vervullen, wil waarmaken. Geeft u voldoende aan ons ook in de komende periode om te kunnen leven. Geeft u uw zegen over werk en over school en studie. Geef ons uw zorg en geef dat we voldoende mogen overhouden om ook aan anderen mee te delen. Aan anderen. En denk je dan bij die anderen ook niet aan de Hagars en de Ismaëls van onze tijd? Denk je dan niet aan hen die verdreven zijn van huis en haard, die op de vlucht zijn geslagen, die huilen en die zuchten omdat er oorlog kwam in het land? Of omdat het niet meer veilig is in het land? Om wat voor reden dan ook. Of omdat het geloof niet beleden mag worden. Denk je niet aan Oekraïners, mensen in Iran, andere landen? Bid je voor hen? En dan nog iets. Misschien zit je hier, maar maak je je drukker om je lichamelijke gezondheid dan om de gezondheid van je ziel? Ben je meer bezig met werk, geld verdienen, je bedrijf? Dat houdt je veel meer bezig dan de vraag, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Maar wees eens eerlijk. Is dat laatste eigenlijk niet onze grootste nood? Kijk, Hagar en Ismaël, ze worden weggestuurd uit de tent van Abraham en Sarai, maar zijn wij ook niet weggestuurd? Dat wij trekken door de woestijn van het leven komt omdat we het paradijs zijn uitgezet. En dat heeft een pijnlijke oorzaak. We hebben gezondigd tegen een goeddoend God. Kun je de dichter van Psalm 116 een beetje begrijpen? Die zegt, als ik daaraan denk, dan breekt het klamme zweet me uit. Ik ben benauwd, maar ik roep in mijn benauwdheid, in mijn nood de Heere aan. Och Heer, och werd mijn ziel door u gered. Hebben we niet alle reden, ook als we geestelijk koud en onverschillig zijn, om onze rechter om genade te bidden op de biddag? Ja, zeg je, hoezo? Nou, omdat onze God zich ontfermt op het gebed. Omdat hij er naar hoort. Omdat hij de grote helper is. Dat brengt ons bij onze laatste gedachte. Hun helper. Ja, want God gaat die twee woestijngangers helpen. Onze tekst in vers 17 zegt: en God hoorde de stem van de jongen. Hagar. Ja, ze is op afstand gekomen van Ismaël. Ze kan zijn strijd niet zien, zijn gejammer niet horen, maar God, hij is dichtbij en hij hoort de stem, het zuchten van de jongen. Joodse uitleggers, die vragen zich af, ja, waarom hoort God nou de stem van de jongen? En waarom staat er nou niet dat hij het huilen van Hagar heeft gehoord? Nou, zeggen ze, dat komt omdat Ismaëls noodkreet echt een noodkreet is. Ismaël sterft van de dorst en daarom heeft zijn roep voorrang. Ja, er is in ieder geval wel wat bijzonders aan de hand met die naam, de naam Ismaël. Want in Genesis 16 lees je dat God die naam zelf heeft gegeven. En die naam heeft een betekenis. Ismaël betekent God hoort. En die naam is waar. Want dat horen van God, hè, twee keer in vers 17 vermeld, is een zinspeling op de naam Ismaël. In het Hebreeuws klinkt het zo, hè, Wajisma. Wajisma Ismaël. Nou, dat hoor je een beetje hetzelfde, hè. Dus God hoort, God hoort. Ja, want Ismaël betekent God hoort. God hoort. Abraham heeft Ismaël los moeten laten. Hagar zit op afstand. Maar God komt nabij. En hij grijpt in. Hagar, ze ziet niet om naar God. Ze pleit niet op Gods belofte. Maar God ziet wel naar haar om. Ismaël spotte met zijn halfbroer Isaac, kind van Gods belofte. Maar de Heere luistert toch naar zijn stem. Hij neigt zijn oor. Ja, zeg je, helpt dat dan wat? Heb je daar wat aan? Dat God luistert? Ja. Dan is de redding nabij. Weet je waar je dat mee kunt vergelijken? Met een moeder. Het kind ligt boven in de slaapkamer te slapen. Maar het is onrustig. Het zit niet lekker in de vel. Het kreunt, het draait, het hoest, het niest. Het heeft hulp nodig. En wat doet moeder dan als ze dat hoort via de babyfoon of gewoon? Dan gaat ze naar boven toe, toch? En dan ontfermt ze zich over het kind. Dan gaat ze helpen. Dan gaat ze troosten als dat nodig is. Dan laat ze merken, ik ben er. Nou, als God zijn oor neigt, als hij hoort, dan gaat hij ook iets doen. Dan gaat hij ingrijpen. Dat is de lijn die je vaker in de Bijbel tegenkomt. Eén voorbeeldje. In Exodus 2 lees je dat de Israëlieten in Egypte zitten en het heel zwaar hebben. Ze zijn slaven, ze worden onderdrukt. Ze worden uitgebuit. Wat doen de Israëlieten? Ze laten hun stem horen. Ze zuchten, ze kermen. En dan lees je, en God hoorde hun stem. Het is Gods redding, begint met luisteren. Hij hoort en vervolgens gaat hij redden. God hoort de stem van Ismaël op de plek waar hij is. Nee, hij is niet in de tent van Abraham. Hij ligt kermend onder de struik in de woestijn. Maar God hoort hem en hij weet wat hij nodig heeft. En hij gaat hem geven wat hij nodig heeft. Water. En daarom wijst de Heer door middel van een engel Hagar op een waterput, een waterbron. Die is vlakbij haar. Kijk eens, Hagar. Kijk eens goed. Daar is een waterbron. Die waterbron, die was er al, zeggen Joodse uitleggers. Maar dat hadden ze allebei niet door. Ismaël, die smacht naar water, terwijl de waterbron vlakbij is. Hagar huilt, maar laat de God, voor wie niets te wonderlijk is, op zijn plaats. Wanhoop maakte Hagar blind. Maar God opent haar ogen voor een waterbron. Hij grijpt reddend in. En kijk, de waterzak wordt gevuld. Wordt gedronken. Wordt nieuwe kracht ontvangen. En Hagar en Ismaël, ze kunnen verder. Ze kunnen hun reis door de woestijn vervolgen, want God hoort. Nou, is dat niet bemoedigend voor ons vandaag? Want als God hoort naar de stem van de jongen op de plaats waar hij is. En weet wat hij nodig heeft. En geeft wat hij nodig heeft. Dan mag ons dat verwachting geven. Want de Heere is niet veranderd. Hij hoort nog steeds. Hij weet waar hij ons vinden moet. Hij weet wat wij nodig hebben. Daarom komen we toch vandaag op een biddag. Onder zijn ogen. Daarom komen we toch bij hem. Die de levensbron is. Hij wil bij ons zijn. Op de plaats waar we zijn. Als we op de slaapkamer huilen. Als we eenzaam op onze kamer zitten. De kerkbank inschuiven. Als we in de wachtkamer van de dokter of de specialist verblijven. De operatiekamer op moeten. De begraafplaatsen oplopen. En staan bij het open graf. Of stilstaan bij een steen. Als teken, als herinnering dat onze geliefde er begraven werd. Hij weet wat we nodig hebben. Eten, drinken, kleding, genade, draagkracht, weerbaarheid, liefde, vergeving. En de vraag is, heb je echt oog voor hem, de grote helper, gekregen? Want er wordt heel veel gezucht, geklaagd. En gehuild, geschreeuwd misschien. En dat terwijl de bronnen van Gods vertroosting zo dichtbij zijn. Er is een mens van huis uit blind voor. De fontein van vergeving wordt niet gezien. Het bloed van Christus niet op waarde geschat. Maar de Heere komt vanmorgen naar ons toe. Hij komt heel dichtbij. Hij heeft vriendelijke ogen die u aankijken. En hij biedt jou op biddag een open oor. Bij hem zijn er milde handen. Hij is er met levend water. De bronnen van Gods genade zijn zo dichtbij. Nabij u is het woord. Nabij u is de genadige God. Dorst u naar hem in een droog land? Verlang je naar het water des levens? Zeg het hem. En gebruik de biddag om hem daarvoor aan te roepen. Hij neigt zijn oor. Heb je oog gekregen voor zijn liefde en genade? Of ben je nog steeds aan het dwalen in de woestijn? Je zit hier wel. Ja, echt biddag houden. Het gaat goed met je. Of niet zo. Je behaalt mooie studieresultaten of wat mindere. Je hebt een mooie baan, een goede gezondheid of misschien juist niet. Maar je hebt geen oog voor wie je bent in jezelf. Je hebt geen oog voor de Heere, wie Hij is. Je denkt, ik red het zelf wel. Maar weet je wat je dan nodig hebt? Je hebt nodig dat je ogen geopend worden. Echt geopend worden voor je afhankelijkheid, je broosheid. Want je redt het niet met je eigen waterflesje. Je zult vroeg of laat omkomen door dorst. Er zal niemand zijn die je helpt. En daarom bid op biddag om open ogen voor de waterbronnen van God. Zo'n bidder kan God niet laten staan. Ja, zeg je, ik heb nog een vraag. Want als God ons ziet en ons kent en weet wat we nodig hebben. Als hij luistert naar een huilende moeder, een zuchtende jongen. Waarom zou ik dan moeten bidden en God alles moeten gaan vertellen? Hij weet dat toch allemaal toch al? Hij weet dat zelfs beter dan ik dat weet. Wat ik nodig heb. Waarom zou ik dan mijn handen vouwen en mijn ogen sluiten? Waarom zou ik dan bidden? Maar weet je wat Maarten Luther zegt? Ik citeer. Wij hoeven met ons bidden God niet te leren wat hij ons moet geven. Maar wij bidden om daarmee te erkennen en te belijden wat hij ons dagelijks allemaal geeft. En wat hij ons nog meer wil geven en kan geven. Want door ons gebed onderwijzen wij onszelf meer dan hem. Zodat wij daardoor tot inkeer komen. En niet doorgaan als de goddelozen die Gods goedheid niet erkennen en hem daarvoor niet zoeken, niet danken. En zo wordt mijn hart tot hem gekeerd en opgewekt. Als ik hem loof, als ik hem dank, als ik met mijn noden de toevlucht neem tot hem en zijn hulp verwacht. En dat alles enkel en alleen. Dat ik hoe langer hoe meer ga beseffen wat voor goede en trouwe God hij is. Luther zegt, wanneer ik zoek, wanneer ik bij hem, bij God zoek en klop, dan wil hij ook graag meer en overvloediger geven dan ik bidden of denken kan. Bidden omdat ik het zelf ook nodig heb. Om onderwezen te worden over in de grootheid van God. In de grootheid van zijn hulp. En waarom zou God helpen? Als wij tot hem bidden. Omdat hij trouw is. Kijk maar in het slot van vers 18. Het is vanwege Gods woord, zijn belofte, waar hij Hagar aan herinnert, dat hij hoort. Ik heb toch gezegd dat Ismaël tot een groot volk zal zijn. Ik lieg niet. Waarom hoort God en redt hij en zorgt hij? Is dat dankzij Hagars huilen? Dankzij Ismaëls stem, zijn zuchten, dankzij mijn gebeden? Nee, het is alleen dankzij Immanuel. Dankzij de Heer Jezus Christus, het kind van Gods belofte. Hij werd net als Isaac, nadat hij lang werd verwacht, eindelijk op Gods tijd geboren. En hij ging gehoorzaam de weg die zijn vader hem wees. Was dat een gemakkelijke weg? Verre van dat. Net voor het begin van zijn openbaar optreden wordt Jezus de woestijn ingeleid. En wat daar gebeurt staat symbolisch voor de weg die hij daarna zal gaan. En wat gebeurt er? Daar wordt hij op de proef gesteld in de woestijn. En Matthäus schrijft dat gebeurt op het moment dat hij honger had. En dat is maar niet een of ander leuk zinnetje van Matthäus, maar daar heeft Matthäus een bedoeling mee. Jezus had behoefte aan eten, hij had honger en toen kwam de duivel. Hij probeerde Jezus op zijn zwakke plek van dat moment te pakken. U bent toch de Zoon van God? U hoeft toch geen honger te lijden? Het is toch voor u een kleinigheidje om die stenen die daar liggen in broden te veranderen? U bent de Zoon van God, nou laat dat eens zien dan. De duivel probeert Jezus van de goede weg af te trekken. Hij wil Jezus laten dwalen. Maar het lukt hem niet, want Jezus bleef staande. En hij ging de lijdensweg verder op, de goede weg, de weg die zijn vader hem wees, die hij zelf ook wilde gaan. En in het heetst van de strijd roept hij het uit. Ik heb dorst. Mij dorst. Toen was er voor hem geen water. En hij is echt alleen gelaten in de woestijn. Toen hij stervend uitriep. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Er was voor hem geen open oor. Het is door hem. Door hem alleen. Dat er water en brood voorhanden is om te kunnen leven op aarde. Het is door hem. Door hem alleen dat er levend water voorhanden is. Waardoor ik eeuwig kan leven. Wie dorst heeft, die komen. En die neemt het water om niet. Amen.